Daarna lezen we Gods woord uit Lucas 17, vers 20, tot en met hoofdstuk 18, vers 8.
En gevraagd zijnde van de fariseeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, ziet hier, of ziet, daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen te huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam en verdierf ze alle. Desgelijks ook, gelijk het geschied in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze alle. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is. Al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vreest en geen mens ontziet, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, omdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
De tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door de gelijkenis die we gelezen hebben in Lucas 18, vers 1 tot en met 8. We lezen die verzen nog een keer met elkaar. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht dan doen zal. Toch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, de aanhouder wint. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Nou, als jij met iets volhoudt, dat je het vaak ook bereikt. Laat ik eens even een voorbeeld noemen. Stel je voor, je zit in de klas en je zit achteraan. Maar je kan het niet zo goed horen wat de juf zegt. En je hebt al een paar keer aan de juf gevraagd, juf, mag ik een beetje meer naar voren zitten? Dan kan ik het veel beter horen. Maar de juf heeft het niet gedaan. Waarom niet, dat weet ik niet, maar ze heeft het niet gedaan. Maar jij zegt het nog eens een keer, juf, ik kan het echt anders niet zo goed horen. En u hebt toch zelf beloofd? Als je het niet zo goed kunt horen, dan mag je het zeggen en dan krijg je een plekje meer vooraan. En ja hoor, uiteindelijk luistert de juf naar je en je krijgt een andere plek. Nou, dat kun je wel een klein beetje vergelijken met bidden. Je mag de Heere vragen dat hij zal doen wat hij jou beloofd heeft bij je doop. Dat is heel veel, dat kan ik nu allemaal niet noemen, maar dat is heel veel. Daar zou je vanavond nog eens met je ouders over kunnen doorpraten. Wat heeft de Heere mij dan beloofd? Soms lijkt het erop dat de Heere niet naar je luistert. Maar de aanhouder wint. Als je hem eerbiedig blijft vragen om te doen wat hij jou beloofd heeft, dan zal hij het doen. En dat horen we ook in de woorden van de Heere Jezus, waarna wij vanmiddag samen luisteren. Gemeente, altijd bidden en niet vertragen. Dat is de hoge inzet van de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. En als er nu één ding in de crisis is vandaag, dan is het wel dit. Bidden. Deze crisis gaat veel dieper dan een economische of een politieke crisis. Zelfs dieper dan een crisis in je gezondheid. Als het gebed stokt of er helemaal niet meer is, dan gaat alles fout. Maar die crisis is er vandaag wel. Er zijn heel wat mensen die maar gestopt zijn met bidden, of ze doen het louter nog voor de vorm. En de oorzaken? Het kan lauwheid zijn. Maar waarom zou ik het eigenlijk doen? Trouwens, ik heb toch alles wat mijn hartje begeert? En waarom zou ik er dan nog voor bidden? Of het kan zijn dat je opgeslokt wordt door de drukte van elke dag. Te druk om te bidden. Of je kunt er geen betekenis meer in zien. Je hebt het gevoel dat er boven deze aarde niets is dan een oneindig heelal. En zou daar nou werkelijk nog een God zijn? En dan ook nog een God die naar mij, klein mensje, luistert? Ziet hij wel naar mij om? Ik merk er niks van. Of deze aanvechting. Als alles nu al vast ligt in Gods plan, waarom zou je er dan nog voor moeten bidden? En ook deze vraag zou kunnen opkomen. Als de Heere Jezus nu al zo lang is weggebleven, 2000 jaar toch? Heeft het dan wel zin om te bidden om zijn wederkomst? Nou, op dat laatste punt zet de Heere Jezus in als hij deze gelijkenis vertelt. Want we hebben niet voor niets gelezen vanaf hoofdstuk 17 tot van vers 20. Dat gaat allemaal over de wederkomst van de Heere Jezus en alles wat daarmee samenhangt, wat eraan vooraf gaat. En de vraag is, hoe zal het dan met Christus kerk zijn? En wat zal haar houding zijn en moeten zijn? Nou, daarover gaat het in die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. We gaan daarna luisteren onder het thema altijd bidden en niet vertragen. drie gedachten. In de eerste plaats een sprekende gelijkenis. Vervolgens een indringende betekenis. En tenslotte een prangende vraag. Dus altijd bidden en niet vertragen, een sprekende gelijkenis, een indringende betekenis en een prangende vraag. Jezus begint deze gelijkenis met ons een rechter voor ogen te stellen in een bepaalde stad. Blijkbaar is het een kleine stad waar niet een rechtscollege of een gerechtshof is dat uit meerdere personen bestaat. Dan zou je de kans hebben dat er veel meer een rechtvaardig, objectief oordeel geveld zou worden. Nee, er is maar één rechter. Hij alleen heeft het voor het zeggen. Dat zou die man ertoe juist moeten bewegen om des te meer gewetensvol zijn werk te doen. Maar het tegendeel blijkt het geval te zijn. Hij is geen rechtsbetrachter, maar een rechtsverkrachter. Deze man is een rechter vol willekeur en zonder geweten. Hij vreest God niet en hij ontziet geen mens. Verantwoordelijkheidsbesef tegenover God kent hij niet en om mensen bekreunt hij zich niet. Soms is het bij een rechter toch echt nog wel het een of het ander. Wanneer hij zich om het goddelijk recht niet bekommert, dan heeft hij toch altijd nog wel oog voor de noden van een mens. Zo kan het toch vaak nog wel zijn. Maar deze rechter stoort zich helemaal nergens aan. Het is een bruut die met een stalen gezicht en met de bos vooruit durft te zeggen dat hij God niet vreest en geen mens ontziet. Een goede rechter is een zegen voor een volk. Gerechtigheid verhoogt een volk, zegt de spreukendichter. In Israël werden de rechter in opdracht van de Heere zelfs goden genoemd. Tussen aanhalingstekens met kleine letters natuurlijk, hè, om hen eraan te herinneren dat ze een goddelijke opdracht hadden. En dat ze niet met twee maten mochten meten. Dat ze in Gods naam recht moesten spreken. Maar een slechte rechter is een vloek voor een volk. Als iemand God niet vreest, dan ontziet hij uiteindelijk ook de mens niet. Die moet het dan ook ontgelden. Want zoals we weten, het is één liefdewet van de Heere. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Waar het ene ontbreekt, daar functioneert het andere ook niet. Deze rechter doet het recht struikelen op de straten. Hij buigt het recht niet alleen, iets waar Gods wet zo nadrukkelijk tegen waarschuwt. Hij breekt het niet alleen maar uit winstbejag om zichzelf te verrijken door steekpenningen in zijn zak te steken. Het is nog erger, hij vertrapt het recht onder zijn voeten. Deze edelachtbare misbruikt zijn ambt en is daarom zo edelachtbaar niet meer. En tegenover deze ruwe rechter staat nu een arme weduwe. Ze is het toonbeeld van kwetsbaarheid. Door de dood van haar man is ze haar verzorger en pleitbezorger kwijtgeraakt. En nu speelt er een kwestie waarin iemand haar onrecht heeft aangedaan. Ja, ook in die tijd had je natuurlijk mensen die juist de kwetsbaren vertrapten en weer ten koste van weerloze mensen zich verrijkten. Ook deze vrouw is blijkbaar het slachtoffer van zo'n hebzuchtige geworden. En ze kan er geen kant mee op. Wie kan ze te hulp roepen? Wie zal het voor haar opnemen? En daarom gaat ze met haar nood naar de rechter in de stad. En dan staat het er letterlijk zo, ze kwam voortdurend naar hem toe. Dat is de werkwoordsvorm die gebruikt wordt. Dus ze hield maar niet op, vers 3. Voortdurend ging ze naar hem toe. Steeds weer met diezelfde vraag, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Nou, je zou zeggen, dit verzoek kan toch niet afgewezen worden? Ze vraagt alleen maar op recht. Dat is haar enige kracht, te midden van de zwakke positie die ze heeft tegenover haar verdrukker. Ze heeft toch zeker het recht aan haar kant en die rechter, die hoeft dat alleen maar uit te spreken. Daar is hij toch rechter voor? En zeker in Israël, waar de weduwen volgens de wet van de Heere een beschermde positie genoten. Hun kleed mocht niet als pand worden genomen. Bij de oogst moest er voor hen wat blijven liggen. Ja, het klinkt zelfs in Deuteronomium 27. Vervloekt is wie het recht van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen amen. En in Psalm 68, we hebben dat samen gezongen, noemt de Heere zichzelf de rechter van de weduwen. Dat wil zeggen degene die het voor hen opneemt, die hun hulp verschaft. Als deze rechter ook maar een greintje rechtsgevoel in zich heeft, dan zal hij deze vrouw meteen recht doen. Maar hij piekert er niet over. Hij bekommert zich niet om deze jammerende weduwe. Blijkbaar wil hij de rijke tegenpartij niet tegen zich in het harnas jagen. Zijn hart blijft koud voor haar noden. Zijn oor blijft doof voor haar zuchten. Maar jongens en meisjes, let eens op wat die weduwe nou doet. Ze staat elke morgen bij die rechter op de stoep en ze zet een voet bij hem tussen de deur. Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Ze laat zich niet ontmoedigen, hoe vaak ze ook teleurgesteld wordt, hoe vaak ook afgewezen. Ze houdt niet op met smeken en hoe vaak ook afgesnauwd en weggejaagd. Ze wordt het niet moe om zich op de rechter te beroepen. De man kan geen zitting houden of daar is ze weer. Die gebogen gedaante met die smartelijke trek op haar gezicht en dat smekende oog. Het is als een stormroom op zijn hart. Doe mij recht. En de aanhouder wint. Ze krijgt uiteindelijk haar recht. Niet omdat die rechter medelijden met haar heeft gekregen, wel nee. Hij is nog net zo hardvochtig als altijd. Ook niet omdat zijn rechtsgevoel ontwaakt is, of omdat zijn geweten is gaan spreken, wel nee. Dat geweten is inmiddels als met een brandijzer toegeschroeid. Waarom dan? Nou, hij is beu. Maar hij is het gezeur van die vrouw meer dan zat. En dit speelt ook nog mee, kijkt u maar. Hij wordt ook wel een beetje bang voor die vrouw. In een gesprek met zichzelf zegt hij, hoewel ik God niet vrees en al bekommer ik mij om geen mens, omdat die vrouw zo aanhoudt. En omdat ze het mij zo moeilijk maakt, zal ik haar recht verschaffen. Anders komt ze me nog in het gezicht slaan zometeen. Er staat letterlijk een woord dat betekent, dan komt ze me bont en blauw beuken. Ja, en dat gold onder Israël, letterlijk en figuurlijk, als gezichtsverlies. En daarom, in vredesnaam, ze moet haar recht maar krijgen. En zo komt die weduwe aan haar recht. En de tegenpartij heeft het nakijken. De zwakke was sterk door vol te houden. De aanhouder heeft gewonnen. Ja, dat is een hele sprekende gelijkenis, nietwaar? Maar wat heeft de Heer Jezus ons daar nu mee te zeggen? En dat brengt ons op het tweede, een indringende betekenis. Een gelijkenis daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het gaat dus over gebedsvertraging en gebedsvertwijfeling, die kunnen opkomen als de wederkomst van de Heer Jezus langer uitblijft en het moeilijker wordt op aarde, want nogmaals, in dat verband staat het. En dat zal het worden. Steeds moeilijker op aarde. De Heer Jezus heeft het tegen zijn discipelen gezegd in hoofdstuk 17, vers 22. Er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En de apostel Paulus zegt het later zijn grote meester na. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Tijden waarvan geldt wat we in Openbaring 22 lezen. Wie onrecht doet, dat hij nog meer onrecht doet. En wie vuil is, dat hij nog vuiler worden. Gemeente, zien wij dat niet volop gebeuren in onze eigen tijd? Heb u dat nou ook wel eens? Dat je verbijsterd bent over de onbeschaamde wetteloosheid, de vuilheid op allerlei gebied die zich breed maakt. Overigens, zonder jezelf daarboven te verheffen. Want, u kent die uitdrukking, wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We stammen allemaal van Adam af. En wat er bij een ander uitkomt, dat zit er bij mij in. Maar het kan je wel aangrijpen. Juist als je door het wonder van de wedergeboorte de liefde tot de Here en tot zijn geboden in je hart hebt gekregen. Wel nu, de Here vraagt van zijn kinderen juist in die tijd waakzaamheid en aanhoudend gebed. Nou, bent u zo'n bidder geworden? Dus niet een bidder in de formele zin, of je wel eens bidt of dat je regelmatig bidt. Maar of je bidt met je hart. Echt aan de Here verbonden, gericht op hem, zoals je dat leest van Saulus toen hij tot bekering was gekomen. Zie, hij bidt. Dat was blijkbaar heel opmerkelijk. Had die man dan voor die tijd niet gebeden? Ja, natuurlijk wel. Hij was een farizeeën, nou die baden wat af, niet waar? Maar dat ging dan vooral op deze manier. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die en die. Maar toen de Here in zijn leven kwam, ging hij heel anders bidden. Het tollenaarsgebed. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Nou, als je nou zo'n gebed kent in je leven, blijf dan de Here verwachten en houd aan in dit gebed. Wat is nu het punt van vergelijking in deze gelijkenis? Dat zit in twee dingen. Allereerst, zo voor het oog, vertraagt de Here zijn belofte. Alsof hij zijn kinderen maar laat roepen. En als tweede, de gemeente van Christus is als die wachtende weduwe. En om met dat laatste te beginnen, de kerk als weduwe. De kerk is toch de bruid van Christus? Ja, dat is waar. Maar haar bruidegom is van haar weggenomen. Toen hij door zijn dood en opstanding heen ten hemel is gevaren en bij zijn vader is. En die bruidsgemeente, die hunkert als het goed is naar hem. Die verlangt naar hem, die roept om hem. Hoe lang nog, lieve heren? Bruidsgemeente in weduwe gestalte. Voor het oog hulpeloos en onbeschermd in deze wereld. Als kinderen kunnen zich niet laten gelden of demonstratief op de voorgrond treden. De machtigen van deze wereld houden geen rekening met christenen. De intellectuele elite bekommert zich niet om hen. Wat is er nou aan dat volk van God voor indrukwekkends te ontdekken? Het is gering in aantal. Om maar even één voorbeeld te geven. In een land als Afghanistan wonen zo'n 28 miljoen mensen. En voor zover wij weten zijn er maar enkele duizenden christenen. Misschien zitten hier wel studenten. En je gaat weer naar college deze week. Misschien ben je wel de enige christen in de hele groep. Of u bent op de buurt de enige die zondags nog naar de kerk gaat. Misschien valt het hier in Sliedrecht een beetje mee, ik weet het niet. Maar ik was tussen de middag bij mijn dochter in Rotterdam. Nou, dan ben je toch echt zo'n beetje de enige als je nog naar de kerk gaat, niet waar? Christus gemeente, onbeduidend van gestalte. Jezus zelf noemt hen een kleine kudde. De profeten spreken over een ellendig en arm volk. Paulus zegt, het zijn niet veel wijzen, niet veel rijken, niet veel edelen. De kerk van Christus kan niet strijden met tastbare wapens, dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Ze draagt het karakter van een kruiskerk. Ze heeft een onafgebroken strijd te voeren tegen de driekoppige vijand, tegen de Satan, tegen de wereld, tegen het eigen ik. En wat zijn die belagers sterk? Weet je er ook van die vijanden die op je afkomen? En heb je het soms ook wel eens dat je zegt, Heer, hoe houd ik het vol? In de wereld zult gij verdrukking hebben, heeft de Heer Jezus gezegd. En zeker, het is waar, als je door het geloof bij hem hoort, dan ben je innerlijk rijk. Dan ken je een vrede die alle verstand te boven gaat. Een genade die je hart verrijkt, een blijdschap die overal bovenuit gaat, een troost waarvan anderen het bestaan zelfs niet vermoeden. Maar voor het oog, een arme weduwe tegenover de tegenpartij. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Wie Christus volgt, gemeente, zal zeker niet op rozen kunnen gaan. De grote tegenpartij, Satan, rukt aan om de kerk te bedreigen en aan te vallen. In heel verschillende vorm overigens, dat weten we. Hij kan dat op de ene plaats doen via vervolging. In grote delen van de wereld worden christenen vandaag verdrukt, ook in landen waar men zo voor het oog de mensenrechten onderschrijft. Is dat geen grof onrecht? Hier in het rijke Westen worden we als kerken verleid, in slaapgewicht, door het materialisme. Ik weet niet of u het gelezen hebt, een paar weken geleden stond er een verhaal in de krant van zo'n Noord-Koreaanse christen, die was gevlucht. Dat was hem dan gelukt. En was in het rijke Westen terechtgekomen. Nou, hij zei iets, gemeente, dat heeft mij toch wel erg getriggerd. En u misschien ook, als u het gelezen hebt. Hij zei, het is in het Westen veel gevaarlijker dan in Noord-Korea. Want in Noord-Korea weet je waar de vijand zit. Dat is die politieagent die je oppakt, en, of wie dan ook, die je in de gevangenis gooit. Maar hier in het Westen, zegt hij, geld, seks, aanzien, status. De mensen pakt de christenen in. Veel gevaarlijker hier dan in Noord-Korea. Nou, laten we het ons maar voor gezegd houden. En ook al mag in de kerk hier in het Westen nog steeds vrij uit spreken, er zijn tekenen die erop wijzen dat het geloof in de Heer Jezus als de enige redder steeds verder achter de voordeur wordt gedrongen. Je moet het bijvoorbeeld in de politiek liefst niet meer over bijbelse normen hebben. En we hopen dat er veel christenpolitici van de week gekozen zullen worden. Maar ze hebben ons gebed ook heel hard nodig. Maar is dat geen onrecht? Satan die oprukt en de kerk steeds meer achteruitgezet en monddood gemaakt. Potifars vrouw in het paleis. Jozef in de kerker. Achab op de troon. De arme Naboth gedood. Koning Agrippa in majesteit. Paulus in de boeien. Is dat niet de omgekeerde wereld? En voelen we ons, kinderen van de Heer, dan soms niet als een schip in nood dat signalen uitzendt naar de kustwacht, terwijl om je heen de orkaan loeit en de golven slaan en het schip van de kerk meer en meer averij oploopt en het om je heen diepe duisternis is? En is daar dan niet die roep als van die weduwe naar de Heere? Vangt u aan de hemelse kust onze roep wel op? Hoe lang nog, Heere? De psalmen zijn daar vol van, gemeente. We hoeven niet te zoeken naar psalmen voor deze middag. Hè? Psalmen zijn er vol van. En ze verwoorden wat zoveel eeuwen door Gods kinderen is ervaren in het stormige tij van hun leven. En ze geven stem, die psalmen, aan de bange vragen. Die in je hart kunnen leven. Ik zal de psalmnummers niet allemaal noemen, maar wat ik nu citeer komt dus allemaal uit het psalmboek. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang, Heere, zult gij u steeds verbergen? Hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Word wakker! Waarom zoudt gij slapen, Heere? Heere, gij hebt het gezien, zwijg niet. Heere, wees niet ver van mij, ontwaak, word wakker om mijn recht te doen. Of denk maar aan die psalm die we gezongen hebben, psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist mijn twistzaak, mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het ongoedertieren volk en van de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God van mijn sterkte. Doe mij recht. Ja, dan zou het heel goed kunnen zijn dat iemand vanmiddag zegt, ja, maar ho is. Maar we hebben toch helemaal geen rechten bij God. Nou, daar hebben u gelijk. Dat is ook zo. We hebben in onszelf geen enkele recht bij God. We hebben alle rechten door onze zonde verspeeld. Niks anders in te brengen dan lege briefjes. En toch. Een verleend recht. Een geschonken recht in de belofte van God die in Jezus Christus ja en amen zijn. Die stuk voor stuk betaald zijn met zijn bloed. En dan mag die bruidsgemeente in weduwe gestalte gaan pleiten op die beloften. Heren, U hebt het toch zelf beloofd dat u recht zult doen? Heere Jezus, u hebt het toch zelf gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. U hebt het toch zelf gezegd, Heere, dat u uw koninkrijk zult doen komen, dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nu dan, Heere, laat uw recht op aarde zien. Red uw arme schapen tot herstel van uw eigen eer op aarde en tot zegen voor hen. Kijk, gemeente, dan breng je de Heere zijn eigen belofte indringend onder ogen. En je hunkert ernaar. Doe mij recht, ja, doe heel uw kerk recht. Nou, u die een oprechte bidder bent geworden, of jij, maakt niet uit welke leeftijd, hè, loop de Heere maar aan als een waterstroom, hè, om dat beeld uit Psalm 34 maar te gebruiken. Werp je weduwekleed niet af. Staak je smeekbeden niet. Want wij hebben niet te maken met een onrechtvaardige rechter, maar met de rechtvaardige. Als nu die bruut van een aardse rechter uiteindelijk die arme weduwe maar haar zin geeft, haar recht geeft, zal dan de hemelse rechter geen recht doen? En de Heere zei: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? En dat laatste, langmoedig is over hen, dat geeft de HSV wat duidelijker weer. Hoewel hij hen lang laat wachten. Dat is inderdaad de betekenis. En in dat laatste zit wel de aanvechting, gemeente. Soms lijkt het erop alsof de Heere is net als die onrechtvaardige rechter. Dat hij zijn kinderen maar laat bidden en maar laat wachten. Dat hij niet komt. En in die tussentijd, in die wachtenstijd, kunnen de raadsels over het bestuur van God met deze wereld en je eigen leven soms hoog oplopen. Zijn manier van doen lijkt ons soms zo vreemd. Immers, zet ze nog eens even naast elkaar. Gods kinderen zijn ertoe bestemd om als geliefde kinderen erfgenamen van alle dingen te zijn. En wat gebeurt er heel vaak? Ze worden met ellende overgoten. Aan Christus is alle macht in hemel en op aarde gegeven. Maar de weerstand tegen hem en zijn koninkrijk wordt steeds sterker. Hoe kan dat toch? En die bruidsgemeente in weduwegestalte maar bidden en bidden en bidden. Wat doet de Heer Jezus nu? Hij gaat ons de raadsels niet verklaren. Hij tekent zijn kerk als een weduwe. Maar, zegt hij, doe dan ook als zij. Bid en blijf bidden. En laat daarmee zien dat je het recht van God hebt liefgekregen. En dat je je vastklampt aan zijn beloften. Zoals een weduwe in Israël haar recht verankerd zag in Gods eigen woord. Gemeente, bidden wij het mee met heel ons hart. Dus niet zomaar klakkeloos, hè? Maar met je hart. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Ja, dan hebben we het recht van God aan onze kant. Door vol te houden in het gebed ontvangen we zijn recht. Want de aanhouder wint, ook en juist bij de Heere. Hij zal op het gebed recht doen. Kijk maar, vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Die kerk in weduwegestalte, het zijn zijn uitverkorenen. Daar moet je niet van schrikken, van het woord. Er zijn altijd mensen die meteen een reactie krijgen, oh, uitverkiezing, nou dan weet ik het wel. Zo wordt er in de Bijbel helemaal niet over gesproken. Alleen maar op de wijze van de lofzang. Uitverkoren in Christus tot het eeuwige leven. En met die benaming uitverkorenen zegt Christus dat zij die tot de Vader roepen voor hem geen vreemden zijn, maar mensen die hij al voordat de wereld bestond gekend en bemind heeft. Duizelingwekkend wonder van Gods liefde. Bestemd tot erfgenamen van zijn koninkrijk. Aan hun zaligheid heeft God zijn eer verbonden. We kennen elkaar niet, maar misschien zit er vanmiddag hier wel iemand in de kerk die zegt, ben ik wel een uitverkorene? Daar zit ik nou zo mee, daar top ik al jaren mee. Wel, Gods uitverkorene, dat zijn geen mensen met een speldje op de borst. Ik ben een uitverkorene. Weet u waar je Gods uitverkorene aan herkent? Het staat hier zo prachtig. Het zijn mensen die dag en nacht tot hem roepen. Dat aanhoudende bidden. O Heere, doe mij recht. Nacht en dag. Jongens en meisjes, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niks anders doen. Alleen maar bidden 24 uur op een dag. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat snap je ook. Je moet morgen ook weer naar school. En je vader en moeder gaan werken en zijn thuis bezig. Dat moet ook allemaal gebeuren, natuurlijk. Maar dat betekent wel dat je leven door het bidden gestempeld wordt. Dat je dat steeds weer doet. Dat je dat niet laten kunt. Nou, ben je ook zo iemand die het niet laten kan om tot de Heere te bidden? Jongeren, er was eens een keer een meisje. Dat kwam na de catechisatieles bij haar dominee. Met een hele belangrijke vraag. Ze zei, dominee, ik weet niet of ik wel een kind van God ben. Toen gaf die dominee een heel apart antwoord. Hij zei, weet je wat je nou moet doen? Dan moet je naar huis gaan en dan moet je me beloven dat je een week lang niet bidden zult. Toen begon het meisje spontaan te huilen. Ze zei, dat zou ik geen dag volhouden. Dan denk ik dat jij een kind van God bent, zei haar predikant. Gemeente, dat zijn ze, hè? Die uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, die het niet laten kunnen. Ze kunnen zichzelf niet helpen. Ze kunnen zichzelf geen recht verschaffen. Ze gaan steeds maar weer in hoger beroep bij de Heere. Ja, dat leert de Heilige Geest je. O, zeker, dan kan het soms lang duren. Ook voordat de Heere Jezus komt. De Heere laat soms lang wachten. En nou zijn er nog wel mensen die zeggen dan soms heel makkelijk, ja, we weten niet waarom dat is. Waarom de Heere Jezus nou nog zo lang wacht. Nou, daar geeft de Bijbel toch wel een bepaald antwoord op. Ik denk aan wat Petrus schrijft. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons. Dat is dat mooie woord, langmoedig. Dat betekent letterlijk een lange adem. De Heere heeft zo'n lange adem over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daar moeten nog zondaars gered worden. Misschien wacht de Heere wel op jou, omdat jij je nog niet bekeerd hebt. Misschien wacht hij op u, omdat u nog steeds uw verzet niet gestaakt hebt. En nog wat. Op deze manier oefent de Heere zijn kinderen in geduld. Leert hij hen aanhoudend en verwachtend bidden. Nou, ga dat nou eens na als u de Heere kent. Nou, jij. Is dat nou de vrucht van de lange wachttijd in je leven? Dat je intenser bent gaan bidden. Dat je des te meer tot de Heer Jezus de toevlucht neemt. Dat je dieper aan hem verbonden bent geraakt. Nee, niet onmiddellijk verschijnt de hemelse koning. Maar wel met spoed. Kijk maar, ik zeg u dat hij hun haastelijk, dus met spoed, recht doen zal. Lang laten wachten en spoedig recht doen vormen blijkbaar bij de Heere geen tegenstelling. Het is de haast van de liefde die hem straks op het alleronverwachtst doet komen om zijn recht op aarde te stellen. Hij komt op het moment dat zijn volk de moed zal gaan opgeven de hoop zou verliezen. En daarom, u die hem lief hebt, jij die hem lief hebt, wordt niet traag in het gebed. Niet in slaap vallen, niet met de wereld gaan verbroederen, niet door ongeduld afhallen worden. Wees wakker en waakzaam, want op het uur dat we niet denken, zal de Zoon des Mensen komen. Lang laten wachten en toch spoedig komen. Christus zelf staat er borg voor dat de hemelse rechter u met spoed recht zal doen. Mijn volk, u kent mij toch? U weet toch dat ik mijn bloed voor u gegeven heb? Zou u mij dan van onbetrouwbaarheid kunnen verdenken? Weet u, gemeente, wie uiteindelijk de rechter is? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij heeft dat zelf ook gezegd. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de Zoon des Mensen is. Ken je hem als je persoonlijke redder? Dan hoef je hem straks als rechter niet te vrezen, want zoals onze catechismus het zegt, hij heeft zich tevoren voor mij in het gericht van God gesteld en heeft heel de vloek van mij weggenomen, van mij overgenomen. Hij is zelf verzocht geweest, heeft zelfs een gebedsstrijd gekend, onder andere in Gethsemane, en hij riep door tot op het kruis: mijn God, waarom? Deze uitverkorene riep dag en nacht tot God. En hij is verhoord uit de vrees, zegt Hebreeën 5. En toen hij de prijs betaald had om zondaars te verlossen, stond hij op uit de dood en ging naar de hemel om spoedig terug te komen. Gemeente, echt, hij komt geen seconde te laat. En dan zal hij volmaakt recht doen. De uitverkorenen en hun tegenstanders verschijnen allemaal voor hem. De vijanden die hen zo lang getergd hebben en daarom zijn vijanden waren, zullen naar de hoogste norm geoordeeld worden en verwezen worden naar het eeuwige vuur. De brute vijanden, ja zeker. Maar ook zij die als kerkmens ten diepste toch altijd een vriend van de wereld zijn gebleven. Die worden volgens de brief van Jacobus als vijanden van God aangemerkt. Zeg, zo eentje bent u er toch niet? Of jij? Keurig kerkmens, trouw in de kerk, mooi hoor. Maar toch, een vijand nog steeds. En Gods uitverkorenen, die zich niet anders konden verdedigen dan door op de knieën te gaan voor de almachtige God, die dag en nacht tot hem roepen: doe mij recht, o God. Ze zullen hun gebeden verhoord zien. Die gebeden waarvan je meer dan eens dacht: God is er doof voor. Maar ze bleven voor zijn troon liggen. Hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Hij doet hun op zijn tijd recht. Op zo'n manier dat iedereen, vriend en vijand, zal moeten erkennen: de Heer is recht in al zijn weg en werk. Ten slotte een prangende vraag. Als de Heer Jezus nou straks komt, gemeente, zijn wij er dan klaar voor? Ja, dat is de vraag die de Heer Jezus zelf vanmiddag ons stelt. Kijk maar, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Ja, daar moet je wel het lidwoord voor zetten, want zo staat het er letterlijk. Zal hij ook het geloof vinden op de aarde? Niet maar geloof in het algemeen, geloof dat er wel iets is. Er zal een heleboel geloof zijn, gemeente, als de Heer Jezus terugkomt op de aarde, want de wereld zal zeer religieus zijn, zoals ze altijd geweest is. Nee, het geloof, dit geloof, dit verwachtende geloof. dat zich onvoorwaardelijk vertrouwt op de Heer Jezus Christus en zijn woord. En dat daarom volhardend bidt om zijn wederkomst. Waar oprecht geloof is, door de Heilige Geest zelf bewerkt, daar is ook het levende gebed. Niet het gebed als een formaliteit, als lippentaal, als sleur, maar gebed dat juist ook in de stormen van het leven terugvalt op de Here. Dat dwars door alle teleurstellingen en afwijzingen heen vasthoudt aan Hem. Dat gebed waarin je smeekt om zijn genade over je persoonlijk leven en voor dat van anderen. En waarin je smeekt om zijn recht op deze aarde. Dat gebed dat niet vertraagt, dat niet verslapt, dat niet opgeeft. Zal hij dat geloof straks op de aarde vinden, gemeente? Dat geloof dat zich helemaal richt op hem, zoals hij als zaligmaker aan het kruis is gegaan. Dat geloof dat hem nu vurig als zaligmaker verwacht uit de hemel. Zal hij dat geloof straks op de aarde vinden? Zijn wij vandaag als gemeente, als die weduwe die zich tot hem richt om recht te verschaffen? Of is die weduwe inmiddels getrouwd met de tijdgeest? Voelt ze zich comfortabel in deze wereld? Of is ze apathisch geworden? Het moet toch allemaal komen zoals het komen moet? U voelt wel aan, gemeente, dat het slot van deze gelijkenis heel kritisch en indringend is. Wij zien daar bij wijze van spreken een Christus die de weg aftuurt of er nog iemand is die zijn koninkrijk verwacht en die naar hem uitziet. En u ziet, het is een open vraag. Jezus beantwoordt die vraag niet. Dat moeten wij doen. Ieder voor zich. Gods woord laat het ons zien en de praktijk bevestigt het. Dit geloof is niet het deel van allen in de gemeente. Is het er bij u? Bij jou? Bij mij? Zeker, ze zullen er zijn. Die spreekwoordelijke 7000. Die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. Die bidden, kom tot uw heerschappij, Heer Jezus. Ja, kom zelf, spoedig. Als dit gebed je nou vreemd is, ga dan vanavond, ja echt hoor, vanavond niet uitstellen. Je weet niet of je morgen beleeft. Ga dan vanavond op de knieën. En zeg dat eerlijk tegen de Heere, voordat je gaat slapen. Heere, ik weet niet te bidden zoals het behoort. Schenk mij die geest van de genade en van de gebeden die u mij beloofd hebt toen ik gedoopt werd. Die geest, die leert mij roepen zoals de Heere het wil. Die leert mij roepen om genade. Die leert mij roepen om de koning. Die leert mij roepen om de doorbraak van zijn koninkrijk. Gemeente, is dat onze diepste wens? Ons hartelijkst verlangen geworden? Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Amen.